Nadat wij ons hebben bezig gehouden in het algemeen met psalm 2 en vervolgens met psalm 110, leek het mij gewenst om dan toch maar even door te gaan naar psalm 8. We hebben ze in ieder geval alle drie onder ogen gehad. De drie psalmen die ik gisteravond heb aangekondigd, min of meer. Psalm 8, psalm van David, voor de opperzangmeester, of zoiets, denk ik altijd dan, hè. Maar goed, psalm van David, voor de opperzangmeester, op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dan dat gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds. Het gevolgde des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Een merkwaardige psalm, mag ik wel zeggen, omdat de strekking van de psalm zeker niet duidelijk is wanneer wij slechts deze psalm lezen en eventueel bestuderen. De verleiding is dan groot om precies het tegenovergestelde te doen van wat wij zouden moeten doen. De verleiding is dan groot om te zoeken naar de gebeurtenis, dan wel gebeurtenissen, in het leven van David. Om te vinden welke gebeurtenissen het zijn die de achtergrond of aanleiding zijn van het schrijven van deze psalm. En toch is dat niet helemaal de bedoeling, al kan het best wel verhelderend werken. Wat we eigenlijk zouden moeten doen, is meteen vaststellen dat deze psalm in de eerste plaats in andere psalmen min of meer geciteerd wordt. Dat wil zeggen dat bepaalde zinsneden uit deze psalm in het algemeen in de psalmen nogal eens voorkomen, verspreid. Maar wat wij in de eerste plaats zouden moeten doen, is natuurlijk vaststellen dat een groot deel van deze psalm, eigenlijk het belangrijkste deel van deze psalm, letterlijk wordt aangehaald in de inleiding, min of meer, tot de Hebreeënbrief. En ik zeg dat zo, omdat dit verschijnsel, dat namelijk vers 5 van psalm 8, vers 5 tot vers 7, inderdaad worden geciteerd in Hebreeën 2. En zoals ik zei, dat is feitelijk de inleiding tot de Hebreeënbrief. En je zou dan automatisch ook de conclusie kunnen trekken dat de gehele Hebreeënbrief zou kunnen beschouwd worden als een commentaar op deze psalm. En dat is ongetwijfeld ook zo. Net zo makkelijk is dat je kunt zeggen psalm of Hebreeën, de Hebreeënbrief is een commentaar op psalm 2 of op psalm 110, wat nog meer voor de hand ligt, kan men ook zeggen de Hebreeënbrief is een commentaar op psalm 8. Maar zoals ik al gezegd heb, die drie psalmen horen min of meer bij elkaar, omdat ze alle drie op tamelijk bedekte wijze gewoonlijk spreken over onze tegenwoordige bedeling, waarin de beloofde Messias weliswaar gekomen is, door God ook als zodanig is aangesteld en daarmee ook gezet is op de troon in de hemel, ver boven alle overheden en machten en hoe het allemaal maar heten mag. Maar niettemin wordt zijn koningschap niet gepraktiseerd. Daar komt het ongeveer op neer. En voor zover hij koning is, wordt het dan toch niet uitgebreid beschreven. Sterker nog, hoe meer wij erover lezen, hoe meer zal blijken dat het koningschap feitelijk ontweken wordt. Dat het niet genoemd wordt en dat andere dingen, andere termen ook gebruikt worden, andere dingen gezegd worden over de tegenwoordige positie van Christus. Omdat in feite natuurlijk de openbaring van zijn koninkrijk wacht op de toekomst. Maar voordat die toekomst aanbreekt, zijn we terecht in het heden en daarover spreekt deze psalm in elk geval. Als ik eerst even teruggrijp naar de geschiedenis van David, dan hoeft het helemaal niet moeilijk te zijn wat de historische achtergrond is van deze psalm. Want David spreekt hier uitdrukkelijk over de vijand, in het einde van vers 3 namelijk, om de vijand en de wraakgierige, dat is uiteraard dezelfde jongen, hè, Om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden, om die te stoppen. En het volledige vers luidt: uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden. En als je dat helemaal vlot leest, staat er dus dat de een of andere zuigeling ooit de wraakgierige, dan wel de tegenstander zal overwinnen, zal verslaan. En zo is het natuurlijk ook, want wanneer we netjes terugslaan naar 1 Samuel 17, dan vinden we daar weliswaar geen zuigeling, dus helemaal letterlijk klopt het toch niet. Maar we vinden wel een tamelijk kleine jongen, in vergelijking althans met de tegenstander, en zelfs in vergelijking met zijn eigen koning tot op dat moment. We vinden namelijk een tamelijk kleine jongeling, bij de naam David. Of hij echt zo klein was, waag ik ook nog te betwijfelen. Hij is in ieder geval jong geweest. En minstens een kop kleiner dan Saul. Dat komt omdat Saul zo groot was en niet omdat David zo klein was. En verder was David natuurlijk aanzienlijk kleiner dan Goliath. Maar dat komt niet omdat David zo klein was, maar omdat Goliath zo groot was, heb ik me laten vertellen. Zo was het toch, hè? Zo klein was David dan ook niet, maar verhoudingsgewijs uiteraard wel. En het aardige is dat dat zelfs vele malen gezegd wordt. Ik hoop tenminste dat u ooit de kinderbijbel hebt gelezen en deze geschiedenis kent, hè? Goed. 1 Samuel 17, waar van David in ieder geval al gezegd wordt, David was de kleinste. De kleinste, in de praktijk de jongste. En wellicht dan ook inderdaad letterlijk de kleinste. Van de zonen van Izii, uiteraard, dat is vers 14. En daarna wordt het herhaald in vers 33. Waar Saul tot David zegt: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Palestijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af aan. En bovendien van de grond af aan, en dat is een heel eind omhoog in elk geval, hè? Deze Goliath. Maar gij zijt een jongeling, staat er dan in elk geval in vers 33, en dan staat er zelfs in vers 42... Toen de Filistijn opzag en David zag, zo veracht hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, met schade, schoon van aangezicht. Mijn vader zei altijd, als dit voor een jongen gezegd wordt, is het niet best. Een jongeling, roodachtig en schoon van aangezicht, zo'n aardige jongen, een ideale schoonzoon zal ik maar zeggen, maar of het een man is, dat is nog maar de vraag. Nee, schoonzoon van zijn schoonmoeder, dat begrijpt u toch hopelijk. Nou goed, daar gaan we het niet verder over hebben. Maar daar komt ons Nederlandse woord, min of meer Nederlands woord, doetje vandaan. Iemand is dan een doetje, maar doetje is Jiddisch eigenlijk. Dat komt gewoon van het Hebreeuwse David. Een lieve jongen, populair vertaald. Geliefde zeggen wij dan dat het betekent. Maar het heeft tegelijk de functie, de betekenis van een zachtaardige jongen. Gek op lammetjes en de honden hebben ze ook binnengebracht, dacht ik, door de politie zojuist. Heb je dat gemerkt? Maar laat maar zitten. Hè? Ja. Nou goed. Hij was een jongeling, roodachtig, met schade, schoon van aanzien. Dat was vers 42. Dan heb je nog vers, even zien. Hier ergens, vers 55. Wiens zoon is deze jongeling, Abner? Wat is dat voor een kleine jongen? Dat is vers 55. En in vers 56 vraag jij het wiens zoon deze jongeling is. In ieder geval een jongeling. Geen zuigeling overigens. Maar niettemin wordt vastgesteld dat Psalm 8 inderdaad deze geschiedenis van David als achtergrond heeft. Waarbij David de zaken wat op de spits drijft en zichzelf dan beschrijft als een kind, dan wel een zuigeling in vers 3. En dan zegt men, nou ja, het is een dichter, dus die veroorlooft zich wat vrijheden. Maar het is toch een aardige aanloop. Want als ik daarna vraag, maar wie is dan die vijand, die wraakgierige uit vers 3 van Psalm 8? Dan weet u meteen wie het was, of wie het is. Toen uiteraard Goliath. En de gedachte is dat de kleine man inderdaad de grote vijand aan zich onderwerpt, dood overwint. Want dat is de gedachtegang. Maar het punt blijft natuurlijk, als we dat eenmaal zien, dan dienen we die geschiedenis heel snel te vergeten en vast te stellen dat David nou eenmaal gewoon een type is van de Heer Jezus Christus en dat Goliath een type is van de grote tegenstander. Daaronder verstaat men soms de antichrist, soms het beest, of hoe die maar heten mag, de kleine hoorn uit Daniel, of hoe die maar heten mag, maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon Satan zelf, want al die andere figuren die in aanmerking komen hier, zijn niks anders dan het werktuig van de Satan, de grote tegenstander. En dieper ga ik er bij deze gelegenheid maar niet op in. Maar de gedachte is inderdaad dat een kind, een zuigeling, iemand die eigenlijk krachteloos is en die men er helemaal niet toe in staat acht, dat hij degene is die de grootste tegenstander die er is, inderdaad zal doen ophouden en verslaan. Zodat deze uitspraak in Psalm 8, vers 3, domweg een profetie is over de overwinning die de Heer Jezus Christus zal behalen op de grote tegenstander Satan zelf en uiteraard alles wat daarmee samenhangt, want dat is gewoon de gedachtegang. Nou, nadat we ons daar dan even mee bezig gehouden hebben, ga ik even met u mee door deze psalm heen, want het is interessant, vooral in dit geval, om te zien hoe deze psalm is opgebouwd. Eigenlijk had ik dus een schoolbord moeten regelen, maar laat maar zitten, dat doen we zo ook wel even, hè? We beginnen namelijk voor in de psalm waar wij een opschrift hebben in vers 1. Psalm van David, maar dat hebben we al gezien. Voor de opperzangmeester mag u wat mij betreft, de zangmeester moet u vergeten. Hoewel, als u zanger uitlaat is het ook al mooi, want dan is het de oppermeester. En dat is ongeveer wel een aardige vertaling, want de uitdrukking die hier gebruikt wordt, spreekt over de hoogste, het hoogste wat er is. En de andere vertalingen geven dan ook, ik zeg niet welke, want het doet er nou niet toe, maar anderen beschrijven het ook als met het oog op het einde. Dat is de vertaling via de Septuaginta, via het Grieks. Met het oog op het einde, of met het zicht op, of met het oog op de eeuwigheid, of met betrekking tot de eeuwigheid dan wel het einde, met betrekking tot het doel, daar gaat het over. En de vertaling met opper is dus zo gek niet, het hoogste, want daar gaat het wel degelijk om, of op het einde, daar gaat het om, hè. Dus de vertaling met opper is aardig, de vertaling met meester is feitelijk hetzelfde, maar de zang heeft er absoluut helemaal niets mee te maken. En dat staat er ook niet, dus dat mag je vergeten. Het is met het oog op het allerhoogste of het met het oog op het allerlaatste, het einde namelijk. En sommige vertalingen geven zelfs gewoon met het oog op de eeuwigheid. En dat is wel het makkelijkste natuurlijk om het dan zo te vertalen. Dat is de strekking. En over die gittin spreken we helemaal maar even niet. Maar waar het om gaat is dat de psalm dus inderdaad van David afkomstig is en op een of andere wijze zou spreken over het einde, over de eeuwigheid of over het uiteindelijke doel, het uiteindelijke doel uiteraard van Gods handelen. En dat is natuurlijk ook zo, daar spreekt het over. Dat zullen we ook zien, maar daarna krijgen wij in deze psalm in vers 2, ik zeg het even zo nauwkeurig mogelijk, in de eerste helft van vers 2 vinden we de uitspraak, O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En u hebt waarschijnlijk al gemerkt dat dit dan de eerste zin is eigenlijk van de eigenlijke psalm, als we tenminste het opschrift overslaan. Het begint dus met, O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, maar merkwaardige wijze eindigt de psalm er ook mee, met dezelfde uitspraak in vers 10. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, zodat we nou meteen weten dat het uiteindelijke doel van Gods werk, van Gods handelen is, dat zijn naam verheerlijkt zal zijn, uiteindelijk, op de ganse aarde. En dat die naam dan uiteraard ook de hoogste, de meest verheven naam is. Op of over of boven zelfs de ganse aarde. Dat is waar de psalm dus over spreekt. In de aanhef en in het slot. En je mag gerust aannemen dat dat dan ook de algemene strekking van de psalm moet zijn. Dus de eerste en de laatste zin hetzelfde zijn, wil zeggen dat wat er tussen staat uiteraard binnen dat kader, want dan heb je een kader, hè, een raamwerk, binnen dat kader gelezen zou moeten worden. En dan ga ik meteen even verder, want het begin en het einde komt dus met elkaar overeen. En het zal blijken dat het gedeelte ertussen inderdaad in tweeën te splitsen is. Dus de verse tussen het eerste deel van vers 2 en vers 10 is in tweeën te splitsen en die twee delen zelf zijn ook weer in tweeën te splitsen. Ik zal het u laten zien, want we krijgen, ik zal het dan later wat toelichten, dan zeg ik het eerst even. Het volgende deel van de psalm begint dus halverwege vers 2, namelijk: Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Dat is het volgende deel van de psalm, wat spreekt over de heerlijkheid van de Heer in de hemel. Gij die uw majesteit gesteld hebt in de hemel, spreekt uiteraard over de heerlijkheid van de Heer in de hemel. En het dan volgende deel, dat is vers 3 dus, spreekt over de heerlijkheid van diezelfde Heer, al staat het in de psalm zelf, in vers zelf niet, maar de heerlijkheid van diezelfde Heer op aarde. Dat is de gedachte. Dus de tweede helft van vers 2, de heerlijkheid van de Heer in de hemel. En vers 3, de heerlijkheid van Jehovah op aarde. Spreekt eigenlijk over zijn vernedering, over zijn menswording en over het feit dat hij kind en zelfs zuigeling was of werd op een of andere wijze. Maar daarna wel degelijk zijn heerlijkheid vestigde door de grote tegenstander ook op aarde te overwinnen. Dat is vers 3. En dan krijgen we nog precies zo'n deel in de volgende verse, namelijk vers 4. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, spreekt uiteraard weer over de grootheid, de heerlijkheid van de Heer in de hemel. En vers 4 komt dus overeen met de tweede helft van vers 2. En als u dat, net als ik, op schema gezet heb, zult u zien dat u nog maar één deel van de psalm mist. Nee, één deel van de psalm mist. Ja. Namelijk een deel wat opnieuw spreekt over zijn vernedering en zijn menswording. Hebt u dat? En dat kan dus alleen nog maar zijn vers 5 tot en met 9. En dat is feitelijk ook zo. Want daarin wordt gesproken over de vernedering en feitelijk ook de menswording van de Heer Jezus Christus. En daarmee is de structuur van de psalm voltooid. Ik zal het nog één keer proberen te zeggen. We hebben de eerste helft van vers 2, die komt overeen met vers 10. We spreken over de grootheid van Jehovah, van de Heere onze Heere, de heerlijkheid van zijn naam over de ganse aarde, is vanzelfsprekend. En daartussenin krijgen we in de tweede helft van vers 2 een deel wat spreekt over de grootheid van de Heer in de hemel. En dan in vers 3 wat spreekt over de vernedering van de Heer na de aarde, en dus spreekt het over zijn menswording. De aarde dus. En dan nog zo'n deel, namelijk vers 4, spreekt weer over de heerlijkheid van de Heer in de hemel. En dan vers 5 tot en met 9 spreekt weer over zijn vernedering, over de menswording, namelijk van de Heer. En uit dit schema alleen zie je al twee dingen. Het een is dat inderdaad de hele psalm spreekt over de Heer. En dat is van belang. Niet over de mens in het algemeen, maar over de Heer. Het is een eenheid, een één structuur. Het geeft maar één onderwerp, de heerlijkheid des Heren. Ondanks het feit dat hij ooit vernederd werd en mens werd enzovoorts. Dat is één ding. En het andere is natuurlijk dat het grootste, het langste deel van deze psalm, het deel is van vers 5 tot en met 9. En vanzelfsprekend is dat dus het belangrijkste deel van de psalm. Maar dat is ook inderdaad het deel wat in Hebreeën 2 wordt geciteerd. En dat lijkt me duidelijk genoeg, hè? Dat is precies waar het om gaat. Vers 5 tot en met 9. Namelijk het deel waar staat, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, enzovoorts. En ik moet u zeggen, dat als wij het Nieuwe Testament niet zouden hebben, met name dan niet de verklaring die Hebreeën 2 hieraan geeft, dan is dit tamelijk onbegrijpelijke taal. Ik weet natuurlijk nooit helemaal zeker, want ja, wij lezen natuurlijk allemaal Hebreeën 2 ernaast. En in veel gevallen zullen we deze woorden zelfs het eerst in Hebreeën lezen en pas daarna eventueel in de psalm. Dus het is dan wat moeilijk. Maar als je dat zo leest, deze verse, dan is het inderdaad niet voor niks dat het in de vragende vorm staat. Namelijk, wat is die mens dat gij zijner gedenkt? En nog een keer, en wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En dan zitten we elkaar aan te kijken, velen doen dat, hè? In een heel gunstig geval vragen, ben ik het, heren? Maar het lijkt me nogal uit zijn verband gerukt. Dit geval, die uitspraak, hè? Wie is die mens? Wie is de zoon des mensen? Want God denkt aan hem, God bezoekt hem. Wie is die mens die door God een weinig minder gemaakt is dan de engelen? Een vertaling die trouwens omstreden is, en terecht. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Je hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Bent u ooit een mens tegengekomen die zo'n beetje bijna net zo heerlijk was als de engelen? Want zo wordt het gewoon geïnterpreteerd. Heeft daar de nieuwe vertaling niet staan, je hebt hem bijna goddelijk gemaakt? Was dat hier niet? Dat ze het zo vertaald hebben, geloof het wel, hè? Ik wil het nooit lezen, dus vraag ik het altijd aan u, hè? Je hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Ken u zo'n mens die bijna goddelijk is en die met eer en heerlijkheid gekroond is en die heerst over de werken van Gods handen en aan wie alle dingen onder zijn voeten gesteld is? Ken u zo'n mens? Er zit er een te knikken, maar ik weet wie die bedoelt. Hè? Nee, het punt is natuurlijk, wij kennen maar één zo'n mens op wie dit ongeveer zo van toepassing zou kunnen zijn überhaupt. Wij kennen die mens. Dat is namelijk degene die volgens Hebreeën, daar komen we weer, Hebreeën, die volgens Hebreeën uit de mensen genomen is. Hebreeën 5 vers 1. Degene die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God. Dus de enige mens die wij kennen die inderdaad, heerst over de werken van Gods handen enzovoorts. Al hebben we dan nog wel enige vragen over wat hier zo in de psalm deze woorden dus allemaal staat. Maar in het algemeen is het volstrekt onmogelijk om deze woorden, om deze vraag te beantwoorden met dat is de mens, dat is de mens in het algemeen enzovoorts. Dat is de grootste onzin die er bestaat. In de eerste plaats komt die onzin natuurlijk voort uit de vergaande hoogmoed van de mens die zichzelf daarin herkent, notabene, en zegt ik ben bijna goddelijk, God heeft mij met eer en heerlijkheid gekroond. God heeft ons mensen aangesteld over de werken van zijn handen en dus hebben we de milieubeweging uitgevonden, want dat is de nieuwste toepassing natuurlijk, al enige jaren trouwens, van deze psalm. Want wij moeten inderdaad ons milieu wat zuiver zien te houden, want wij moeten werken, heersen over de werken van Gods handen. Nou, belachelijker onzin bestaat er feitelijk niet, want juist het feit dat er zo'n milieubeweging bestaat, betekent dat de mens daar helemaal niet over heerst, integendeel, maar dat het milieu heerst over hem. Zijn omgeving is bepalend voor zijn doen en laten in plaats van andersom. Maar goed, daar zullen we het nou maar verder niet over hebben. Het is toch onzin en daar hebben we het ook trouwens al eens eerder over gehad. Waar het om gaat is dat we hier een beschrijving vinden van de Messias. Want de vraag is wie is die mens dat gij zijn en gedenkt. Nou, daar zou je nog even moeite mee kunnen hebben. Maar de vraag wordt herhaald en daar staat er namelijk. En wie is de zoon des mensen dat gij... Nou, meer hoef je al niet te vragen. Wie is de zoon des mensen? Er is maar één die die titel toekomt. De zoon des mensen. Letterlijk, meer letterlijk vertaald, de zoon van Adam. Want dat staat er feitelijk, hè? Wie is de zoon, de erfgenaam van Adam? Hoezo is het belangrijk dat we weten wie de zoon van Adam is? Wel, omdat Adam gesteld werd over de werken van Gods handen, oorspronkelijk. Hij zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. Hij zou de hof bouwen en bewaren, et cetera, et cetera. Hij is de eersteling, wat de mensen betreft althans, van deze oude scheppingen, dus van deze oude mensheid. En de vraag is, wie is zijn erfgenaam, want wie is verantwoordelijk? Wie is de opvolger op de troon van Adam, die helaas verscheiden is? Door wat voor reden dan ook. Wie volgt hem op? Nou, David natuurlijk in zijn dagen, maar het verhaal is natuurlijk de tweede Adam, want de tussenliggende slaan we gewoon allemaal over, hè. Per slot van rekening, de natuurlijke mens, maar heeft gewoon deel aan de eerste Adam en is dus eerste Adam. En de hoeveelste David was als in de lijn van opvolging op de troon van Adam, maakt natuurlijk helemaal niks uit. Het blijft gewoon eerste Adam. Want de laatste Adam, die kwam namelijk niet uit de aarde zozeer, zoals 1 Korinthe 15 zegt. Maar de laatste Adam, de tweede Adam, of hoe je maar genoemd wordt. En dus de zoon van Adam, de zoon des mensen in de vertaling, is de Heere uit de hemel. Of nog korter, is uit de hemel. Want dat is wat daar in 1 Korinthe 15 naar voren gebracht wordt. En begrijpt u me goed? ja, ik zal niet te veel zeggen, maar in de praktijk wordt die term zoon des mensen, gebruikt dikwijls in de betekenis van hij was ook maar een mens. In de betekenis van hij was één van ons. Of zoiets. Ja, maar dat betekent het niet. Dan vertaalt men het liever zelfs met mensenzoon. Dan verzwakt het iets mee. Maar dat is niet de strekking van de term. De strekking van de term zoon des mensen is domweg dat de zoon des mensen de erfgenaam is van Adam en dus recht heeft op de heerschappij, de macht over de gehele levende mensheid in de eerste plaats, omdat de hele mensheid van Adam afstamt en Adam was daar de eersteling van. Maar bovendien, aangezien Adam gesteld was over de gehele aarde en inderdaad over de schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds en gevogelte des hemels en hoe dat hier maar staat. Hè? Aangezien Adam dus over heel de schepping was aangesteld, betekent het dat inderdaad zijn erfgenaam, zijn rechtmatige erfgenaam, inderdaad ook is aangesteld als koning feitelijk over de gehele schepping. Het mag dan zo zijn dat van Christus gezegd wordt dat hij de zoon van David is. Natuurlijk is dat zo, dat betekent dat hij de rechtmatige erfgenaam is van de troon van David. En dus de rechtmatige koning zou zijn over Israël in elk geval. Maar neem niet weg dat hoewel zijn tijdgenoten hem dikwijls aanduiden als Jezus, gij zonen Davids, noemde de Heer zichzelf niet de zoon van David, maar de zoon van Adam. En dat is al heel interessant om dat vast te stellen. Want de gelovigen in de dagen van de Heer Jezus kenden hem als de koning van Israël. En eventueel, in het gunstige geval, als degene die zaligheid, behoudenis, of hoe men heet, bracht voor Israël. Verlossing voor Israël en dus de zoon van David. Maar de Heer zelf prefereerde zichzelf te noemen de zoon van Adam. En dat betekent dat hij niet alleen zou heersen over Israël, maar over alle volkeren. En dat hij bovendien niet alleen de verlosser zou zijn van Israël, maar ook van alle volkeren. En op zijn minst grijpt dat dan toch vooruit naar onze bedeling, waarin de zaligheid vanuit Israël, of althans vanuit de Joden, gegaan is naar de heidenen. En dat is meer dan David, dat is Adam. De zoon van Adam dus. En dat is maar waar het om gaat. Wie is die zoon des mensen? Dat is een titel dus, die toekomt aan degene die recht heeft op de troon over alle volkeren. En dat is een titel die natuurlijk toen, de dagen van Psalm 8, toekwam aan David zelf. Maar David zelf zegt of vraagt, wie is de zoon des mensen? Nou, hij was het niet. Maar David, aangezien hij een profeet was, heeft tevoren getuigd van degene die uit zijn lijf voortkomen zou en die zou zitten op zijn troon. Vrij aangehaald uit Handelingen 2. Daar ging het over een andere psalm, maar er wordt ook domweg gezegd dat David niet sprak over zichzelf, maar sprak over degene die uit zijn lijf voortkomen zou en die door God op de troon, zijn troon, gezet zou worden. En over hem heeft David gesproken. Ik zeg dus ook dat David heel goed wist waar hij over sprak. Maar hoe dat ook zij, de vraag blijft, wie is die mens en wie is de zoon des mensen? En dat betekent, de antwoord op de vraag is uiteraard, dat kan niemand anders zijn dan de laatste Adam, de tweede Adam, de Heere uit de hemel. Waarna we meteen een antwoord hebben op de bekende vraag die de Heer zelf stelde aan zijn tijdgenoten. Als de Messias de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? Met een verwijzing naar de psalm die wij vanmorgen onder ogen hadden, psalm 110. Omdat hij inderdaad niet alleen de zoon van David is, maar ook de Heer van David, hij is namelijk de Heer zelf. En dat is waar het om gaat en daarmee wordt de rest van de psalm al een heel stuk eenvoudiger. Want wat er nog meer staat, in vers 6 is, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Als je het zo leest, als het zo staat, betekent het inderdaad dat hij wellicht eerst gelijk was aan, dan wel hoger was dan de engelen. Maar in ieder geval is hij vernederd tot onder de engelen. Dat is de normale strekking van wat er hier in normaal Nederland staat. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. De vertaling andersom, van gij hebt hem zo hoog gemaakt dat hij bijna zo hoog is als de engelen. Zoals de nieuwe vertaling dat, dacht ik, dan geeft. En anders was het een andere vertaling die dat geeft. Die gedachte is precies omgekeerd. Dat veronderstelt dat die mens zo hoog gemaakt is enzovoorts. En wanneer de mens geneigd is deze uitspraak op zichzelf van toepassing te brengen, komt hem dat best uit. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Gij hebt hem bijna gemaakt zo hoog als de engelen. Nog net niet, maar het scheelt toch niet veel. Als we goed ons best doen, hoor je ze dan altijd denken erachteraan. Als we nou maar goed ons best doen, gaan we samen op weg om ook nog een positie te ontvangen. Dus te veroveren boven de engelen. We hebben ze tenminste iets om naar op weg te zijn, zuster te kolen. Maar goed, daar hebben we het nou niet meer over. Verder staat er inderdaad, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Maar, men wijst er dan dikwijls op dat het engelen ook niet goed vertaald is, want er had moeten staan dan, gij hebt hem gemaakt als de goden. Weinig minder gemaakt dan de goden. Strikt genomen staat dat er ook. Maar punt 1, die term goden wordt op meerdere plaatsen gebruikt voor de engelen, zodat de vertaling op zich weliswaar niet juist is, maar er verandert niks mee. Er verandert niks mee. Engelen worden als goden beschreven, dus dat is geen enkel probleem. Dat kan heel goed. En verder is het natuurlijk zo dat in Hebreeën 2, waar deze uitspraak wordt aangehaald, wel degelijk verklaard wordt dat hier in dit vers aan de engelen gedacht moet worden. En daar gaat het maar om. Zodat we rustig de vertaling laten staan zoals die staat in de Statenvertaling, dat is helemaal geen probleem. Gij hebt hem minder gemaakt dan de engelen. Volgens de verklaring van Hebreeën 2, waar ik straks dus nog wel naartoe ga, is die gedachte inderdaad juist. Dat er een ander woord voor de engelen staat, woord namelijk voor goden. Dat is waar, maar het verandert aan de gedachte niks. Eigenlijk moeten we een beetje dankbaar zijn dat hier al engelen staat, omdat daarmee de gedachte zelf wat meer verklaard is. Je kunt er bezwaar tegen hebben dat het taalkundig niet klopt, maar het neemt niet weg dat de gedachte die hier staat volstrekt de Bijbelse gedachte is. En dan komt er nog wat anders bij. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de goden of dan de engelen of hoe dat maar heten mag. En dat een weinig, dat zijn wij geneigd misschien zo te interpreteren als de nieuwe vertaling dat doet. Namelijk, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. En dat een weinig wordt dan vertaald met bijna. Het is maar een heel korte afstand tussen de mens en deze engelen. Maar het blijkt dat ook dat niet de betekenis is, want dit een weinig duidt niet op de afstand die er tussen deze mens en de engelen zou zijn, maar het duidt op de tijd gedurende welke er afstand tussen de engelen en deze mens zou zijn. Een weinig heeft dus inderdaad de strekking van een korte tijd, voor korte tijd, een weinig tijds. En toegepast op de Heer Jezus, want op hem wordt het toegepast, betekent het niet dat hij een klein beetje onder de engelen gesteld is. Dat kan trouwens niet, want wij lezen elders dat dat niet zo is. Wij lezen namelijk dat hij zich vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En vooral het volgende vers, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En nou lees ik het een keer met een goede klemtoon uit Filippenzen, weet je wel. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Dat betekent namelijk dat God hem eerst uitermate en niet weinig, maar veel. God heeft hem eerst uitermate vernederd. En daarom heeft God hem ook, dat staat er echt bij, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Precies de andere kant op. Dus hij werd niet een beetje vernederd beneden de engelen. Hij werd als het uiterste vernederd. Zodat je maar weer ziet dat dit een weinig inderdaad slaat niet op de aard van die vernedering, of de afstand van die vernedering, of hoe dat maar heet mag, maar slaat inderdaad op de tijd. Voor korte tijd. En als je dan dat verhaal eenmaal door hebt, dan heb je dus het verhaal van, daar zijn de engelen op een betrekkelijk vast niveau, maar deze mens, deze zoon des mensen, was dus eerst boven de engelen, werd voor korte tijd, maar uitermate vernederd beneden de engelen. En nu ik toch al Filippenzen geciteerd heb, kun je meteen verder gaan. God heeft hem daarna alsnog, en dus weer, met eer en heerlijkheid gekroond. En hier staat dat dus, hè. Gij hebt hem weliswaar voor korte tijd minder en zelfs veel minder gemaakt dan de engelen. Niettemin hebt gij hem daarna uiteraard met eer en heerlijkheid gekroond. En vervolgens Vers 7. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt namelijk alles onder zijn voeten gesteld. En de Hebreeënbrief opent dan ook met vast te stellen dat deze zoon des mensen, die bovendien in Hebreeën 1 de zoon van God is, gesteld is aan de rechterhand Gods, inmiddels weer nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemelen, ver boven. Leuk, hè? Ver boven, niet een weinig en niet een korte tijd. Ver boven de engelen. Hebreeën 1. Ver boven de engelen. En de hele rest van Hebreeën 1 gaat daarover, hè? Vanaf vers 4 tot het eind van het hoofdstuk, enzovoorts. Hè. Ver boven de engelen. Hij is voor korte tijd ver beneden de engelen, zelfs eigenlijk beneden de mens gesteld. Want hij stierf. Of een misdaniger. Onder de vloek, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, enzovoorts. Maar sindsdien heeft God hem inderdaad verhoogd, na korte tijd dus, en hem gesteld in zijn rechterhand. De Hebreeënbrief zegt ook, en hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is helemaal niet voor korte tijd, dat is voor altijd. En voor hier staat dan, gij doet hem heersen over de werken uw handen, want gij hebt alles onder zijn voeten gesteld. Alles wat in de hemel is, overigens, maar ik citeer nu niet uit de psalm, maar uit het Nieuwe Testament vanzelfsprekend, alles wat in de hemel is en alles wat op de aarde is, en feitelijk ook alles wat onder de aarde is. Ja, in de volgorde van belangrijkheid, denk ik altijd maar. Maar niettemin, het staat er wel, hè. En dat is maar waar het om gaat. Maar nou, de vraag is, wie is die mens? Er kan natuurlijk nooit wat anders zijn. Nooit iemand anders zijn dan de enige echte zoon des mensen. De term zou je natuurlijk netjes met een hoofdletter moeten schrijven. Het kan niemand anders zijn dan de Heer Jezus Christus zelf. En het punt is dat vers 5 tot 9 inderdaad spreekt over zijn menswording en zijn bemoeienis met de aarde. Maar we vinden dat natuurlijk ook in vers 3. Want daarmee is meteen vers 3 verklaard. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Daar kwam sterkte uit voort. Of op wat die kinderen of die zuigelingen spraken, werd sterkte en eigenlijk een koninkrijk gebouwd, want dat is de gedachte. Nou, noem eens zo'n kind. Maarten, ja? Inderdaad, over die kinderen en over dat men zou worden als kinderen en laat de kinderen kunnen stop meekomen. Er zijn verwijzingen naar dit schriftgedeelte. Wat zegt u? Ja, precies. Ja, inderdaad. Het is namelijk een algemene Bijbelse gedachte, die in het Nieuwe Testament zelfs vele malen wordt aangehaald, dat juist uit de mond van kinderen het koninkrijk, of hoe het maar heet, mag, of het nieuwe verbond, of iets dergelijks tot stand zou komen. Inderdaad in het meervoud. Als ik zeg, noem maar eens één. Daar komen we in elk geval terecht. Bij de Heer Jezus zelf, uiteraard, de meest letterlijke manier, ongetwijfeld niet de belangrijkste, maar de meest letterlijke manier is dat wij terechtkomen bij de Heer Jezus zelf. Bij zijn geboorte en wat er verder volgt, uiteraard. En bij de jongeling in de tempel, 12-jarige leeftijd, vervolgens enzovoorts. En maar meer in het algemeen, ik moet eigenlijk zeggen, dat als de schrift spreekt over een jongeling, en dus over een nieuw leven, want dat is de gedachte over een jongeling, een die het laatste gekomen is, het laatste geboren is, dan is dat zo goed als altijd de verwijzing naar inderdaad de laatste Adam, de tweede, de jongeling, degene die pas later kwam enzovoort. En strikt genomen is dat niet eens degene die geboren werd in Bethlehem, maar feitelijk is dat degene die jaren later opstond uit de dood als de eersteling van een nieuwe schepping. Hij kwam in de oude wereld als laatste, zal ik maar zeggen, maar in de nieuwe is hij inderdaad de eerste. En dat is de gedachtegang. Niettemin, de verwijzing naar kinderen vinden we in het algemeen in de Bijbel terug. En de gedachte die daar in de eerste plaats achter steekt natuurlijk, is dat kinderen in het algemeen geneigd zijn de ouderen te geloven en daarna te luisteren. Dat is in ieder geval wat de Heer zelf van zegt. Men moet worden als een kind. niet zo dom en onopgevoed, zeker niet zo brutaal als een kind. Soms denk ik dat in onze dagen dit soort uitspraken helemaal niet meer gebruikt zouden kunnen worden. Maar goed, dat even. Moest je boos kijken naar me. Misschien wat schoonmoeders lelijk. Maar goed, laten we zitten. waar het om gaat is dat men zo gelovig zou moeten zijn als een kind. En dat is waar het om gaat. In afhankelijkheid te willen, te kunnen leven van de ouderen, van de verzorger of hoe het maar heten mag. En geloof is inderdaad een leven in afhankelijkheid van onze hemelse vader. Want daar komt het in de praktijk op neer. Als kinderen gods, in afwachting dat onze vader ons inderdaad in de toekomst tot zoon zal aanstellen. Want dat is natuurlijk de gedachtegang die daarachter zit. Maar in ieder geval, de verwijzing naar kinderen en zuigelingen is de verwijzing naar een andere generatie, een latere generatie, en feitelijk gewoon naar het aanbreken van het nieuwe verbond in de laatste dagen, en hoe dat allemaal maar heten mag. Hè. In ieder geval blijkt dat zonder meer uit het verband. En als u zegt, maar die wedergeboren mensen zijn toch geen kinderen en zuigelingen. Dan zeg ik, nou, historisch was David toen hij dit schreef, dan wel toen hij Goliath versloeg, want daar gaat het over, ook inderdaad niet zo'n erg klein kind en ook weer niet zo'n erg zuigeling, om het zo te zeggen. Het is wat overdreven gezegd wellicht. Maar niettemin, dit is de gedachte, de verwijzing namelijk naar een nieuwe schepping, naar een nieuw leven wat tot stand zou komen door opstanding uit de dood. En dat dat zo is, blijkt gewoon ook uit het volgende deel van dat vers, vers 3. Want daar staat, gij hebt sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, namelijk om de vijand en wraakgierige, dat zijn er niet twee, maar het is er uiteraard één, hè? De vijand, namelijk de wraakgierige, om die te doen ophouden. Nou, noem nou eens een vijand. Nou, een andere dan die ik net genoemd heb allemaal. Of zullen we nou maar meteen naar Hebreeën 2 toe gaan? Daar staat het gewoon, hè? Omdat hij de dood zou overwinnen en bovendien teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Daar heb je dus de duivel, maar daarnaast meteen de macht van het verderf, de macht van de dood. Want dat is het medium, het middel, het gereedschap waarvan de wraakgierige zich bedient. De Satan is degene die de kracht, van het geweld van de dood, de kracht van de dood gebruikt. Om tot zijn doel te komen en in ieder geval om wraak te doen ten opzichte van de Heer Jezus Christus, ten opzichte van de Heer. Maar het punt is dat via die kinderkens en zuigelingen inderdaad de wraakgierige, de vijand, wordt opgehouden en zelfs verslagen wordt. Nogmaals, geldt niet alleen voor de Heer Jezus uiteraard, maar ook hier geldt het net zo goed voor allen die in hem geloven, die namelijk in hem en met hem deel hebben aan de overwinning op de dood en op degene die het geweld des doods heeft. En ik hoop dat u merkt dat dit waarheden zijn die op verschillende plaatsen in de Nieuwtestamentische brieven gewoon expliciet vermeld worden. Nou goed, ik hoop dat u deze psalm even in gedachten kunt houden. Dan neem ik u mee inderdaad naar de Hebreeënbrief. Waar in vers 1 min of meer staat dat God laatstelijk en in laatste instantie dus ook gesproken heeft door de Zoon. Welke Zoon? Nou ja, nou kun je zeggen Zoon des mensen, vooral als je uit Psalm 8 komt. Maar in het verband van Hebreeën zelf is het niet zozeer de Zoon des mensen, maar uiteraard de Zoon van God. In de praktijk maakt het geen verschil, want hij is dezelfde. Goed, hij heeft tot ons gesproken door de Zoon. Ik wijs er trouwens in het voorbijgaan altijd even op dat er staat dat God heeft in deze laatste dagen, let wel, niet in de laatste dagen, en zeker staat er niet onlangs, hoewel het historisch best zou kunnen, maar staat er niet, in de laatste dagen. Wel, de laatste dagen zijn in de Bijbel de dagen die beginnen bij de verschijning van de Messias. Strikt genomen dus, de laatste dagen zijn de dagen van het nieuwe verbond. Dat is makkelijk genoeg. De heilsgeschiedenis wordt verdeeld in 4 en 3000 jaar. En de laatste 3000 jaar zijn de laatste dagen. De dagen namelijk na de eerste komst van Christus. Of sinds de eerste komst van Christus. Niet de wederkomst. We leven al 2000 jaar in de laatste dagen. Welke laatste dagen leven wij? Wel, in deze laatste dagen. Wat staat hier? Hè? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Zijn er dan ook andere laatste dagen? Komen er al meer laatste dagen? Jawel. Want deze laatste dagen zijn de dagen weliswaar van het nieuwe verbond. Maar terwijl het koninkrijk verborgen is. En die andere laatste dagen, die uiteraard daarop volgen, zijn de dagen ook van het nieuwe verbond. Want het zijn laatste dagen. Maar dan zijn het de dagen waarin het koninkrijk openbaar is. En de laatste dagen worden dus verdeeld in 2000 en nog 1000 jaar. 2000 van deze laatste dagen en ruwweg dus afgerond. En nog 1000 jaar van die andere laatste dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. En in deze laatste dagen heeft God gesproken tot ons door de Zoon. Waarna de vraag is, vooral als het Hebreeën zijn, hè, zou de vraag zijn, en waar is die Zoon dan? Maar die vraag hebben we ons al gesteld, uitgebreid. Hè. Waar is die Zoon dan? En dan staat er dat hij, ik zeg het met eigen woorden om alle tussenzinnen te vermijden nu even. Dan staat er dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemel. En dat is wat anders dan dat hij is gezeten aan de rechterhand van David in Jeruzalem. Want dat wacht uiteraard op de toekomst. Dat is wat men wellicht verwachtte dat gebeuren zou, maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat gebeurt nu niet, dat gebeurt pas in de toekomst en in afwachting daarvan is hij in ieder geval wel degelijk gezeten aan de rechterhand van een nog veel grotere, een nog veel hogere vader, namelijk die in de hemel. Want de zoon van David is ook de zoon van Adam, maar boven alles de zoon van God. Dat is wat hier staat. En daarna is er wel, hoezo is de zoon van David, de Messias, gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel? Is dat niet wat vreemd? De Messias van Israël gezeten op de troon in de hemel? Nou, het is sowieso vreemd dat de mens gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods. Maar ook dat hebben we al genoemd. Maar zo vreemd is het niet, wordt hier gezegd, want het is omdat hij nou eenmaal is, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dus hij, vers 3, de welke alzo, dat is hetzelfde als omdat, hè, omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Wel daarom en al zo is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Altijd al? Nee, sinds hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. En dat is de zin die daar nog tussen staat dus. Want hij bracht de reinigmaking onze zonden teweeg. Door zichzelf staat er hier, ik geloof dat er niet hoort te staan. Maar het maakt verder ook al niks uit. Het punt is dat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft via zijn menswording en via zijn vernedering. Via dat hij gesteld werd een weinig voor korte tijd beneden de engelen. Maar sindsdien is hij gezeten in de hemel. Voorheen dus, althans even, althans korte tijd niet. Maar inmiddels weer wel, nadat hij zijn werk volbracht heeft, namelijk nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, want hoe dan ook, hij is het afschijnsel van Gods wezen, of van Gods heerlijkheid bedoel ik, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Of door Gods woord, namelijk Gods kracht, want zo kun je het ook nog lezen. En dat is dus drie keer hetzelfde, hij is namelijk de veruiterlijking van de Godheid. En dus is hij God. Ik zou wellicht kunnen zeggen, hij is het lichaam van God. In de hoop dat u dat begrijpt. En anders hou ik me toch maar weer gewoon aan deze uitdrukking hier. Hij is namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is dus God. Waar denk je dat hij op de troon zit en op wiens troon hij zit? En waarom noemt David hem dan mijn Heer? Omdat hij de Zoon van God is. Wel, als dat zo is, dan mag je toch aannemen dat hij inderdaad gezeten zou zijn op de troon in de hemel. Waar nog bij komt, dat het wellicht voor de mens in het algemeen en voor de Jood in het bijzonder een teleurstelling is dat de Messias niet zit op de troon in Jeruzalem. Maar aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat de troon in de hemel veel hoger is, punt 1. En daarom zouden we met hem blij moeten zijn, zei de Heer zelf tegen zijn discipelen in de tijd. Hij zei, als je weet waar ik naartoe ga, dan zou je om mij blij zijn. Zeker als je me lief hebt. Want ik ga naar mijn Vader in de hemel. Dat is punt 1. En het andere punt is natuurlijk dat hoe hoger de troon, hoe meer daarbij ingesloten is. Want vergis u niet, als de troon in de hemel hoger is dan de troon in Jeruzalem, betekent het dat als je op de troon in de hemel gezeten is, dat de troon van Jeruzalem daarin ligt opgesloten, ondanks het feit dat er niks van te zien valt. Want wie regeert over de hemel, regeert automatisch ook over de aarde. Want dat is hoger. Tja, president van de Verenigde Staten. De machtigste man van heel Amerika, dus ook van al die, hoeveel staten zijn het er? 52, hè, geloof ik, hè? 51. Ik ben altijd de tel kwijt. Vroeger waren het er 13, dat kon ik goed onthouden. Maar daar is een andere reden voor. Ja, dat klopt, ja. Nou goed, laat maar zitten. De troon in de hemel is veel hoger dan de troon op aarde. Waarbij trouwens bij gelegenheid, met name in Hebreeën 12, nog wordt opgemerkt, eigenlijk dat de troon op aarde in Jeruzalem eigenlijk bovendien ook nog een afschaduwing, namelijk een type is van de troon in de hemel. Maar dat even terzijde. Zodat als men verwacht dat de Heer zou zitten in Jeruzalem, dan zou je om twee redenen ook een troon moeten hebben in de hemel. Punt 1, omdat het hoger is. En punt 2, omdat de troon in Jeruzalem nog eenmaal een beeld is van de hemel. Nou goed. Argumenten genoeg, maar de rest zal ik maar buiten beschouwing laten. Maar er staat dus dat God gesproken heeft door de Zoon, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemelen, want hij is nou eenmaal God. Alleen is hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld om de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg te brengen. Maar inmiddels is hij gesteld aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Een letterlijke verwijzing uiteraard naar Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Daar heb je hem nou, hè? Verwijzing naar Psalm 110. En zo verder, dan staat er bovendien in vers 4, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, zoveel hoger dus geworden, zoveel heerlijker geworden dan de engelen. Was hij dat dan niet altijd? Nee, want hij heeft dat geërfd, staat er. Dat was een erfenis. Van wie? Ja, dat is een domme vraag. Dat is altijd van je vader, hè? Erfenissen zijn per definitie van de vader. De vader is altijd de erflater, wie het ook is, hè? Dus er staat als hij uitnemender naam boven die engelen geërfd heeft. Van wie? Van zijn hemelse vader, van God zelf namelijk. En die is en was altijd boven de engelen. En dat de Heer Jezus, beschreven als een zoon, beneden de engelen gesteld is, dat is een tijdelijke zaak. En toen hij dus weer gesteld werd boven de engelen, nadat zijn werk volbracht was, erfde hij, vanwege dood en opstanding uiteraard, erfde hij na zijn opstanding uit de dood inderdaad een naam boven de engelen. Een naam die hij wellicht vroeger ook had, dat is ongetwijfeld ook zo, maar niettemin, het is een heerlijkheid die hij inderdaad ooit kwijtgeraakt is. Dan wel die hij opgaf. Er zijn vele manieren om het te zeggen. Maar ik wijs in het verband maar even naar Johannes 17. Waarbij de Heer Jezus bidt en zegt: Vader, ik heb gedaan het werk wat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb namelijk uw naam verheerlijkt op de aarde. En dan bidt hij: Vader, verheerlijk mij. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Wel, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had eer de wereld was. Dat is een aardige voor degene die denken dat de Messias gewoon maar een mens is, de zoon van Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, hè, onder de naam Jezus van Nazareth. En die viel zo bij God in de smaak dat hij dacht, och, laat ik die maar tot zoon adopteren en in de hemel aan mijn rechterhand zetten. Dat is dus niet het geval, want de oorsprong van de Heer Jezus Christus ligt aan één kant, onvermijdelijk, ligt aan één kant weliswaar bij de mens, dus laten we zeggen bij Maria dan, meer dan bij Jozef in elk geval, om zo te zeggen. Maar aan de andere kant, en dat is veel belangrijker, langs vaderszijde, dat is altijd belangrijker, was hij gewoon de zoon van God en door God zelf verwekt. En de andere reden om dat te zeggen is dat God zelf inderdaad mens werd en gestalte aannam in de mens. Op wat voor wijsheid deed, hebben we het dan nu even niet over. Maar het gaat erom dat de mens Jezus van Nazareth aan de andere kant was de vernederde Godheid. Dat staat hier ook. Nou ja, in de Filippenzen staat dat natuurlijk ook, hè. in de gestalte is God zijnde, heeft hij geen rol gevraagd om zichzelf te vernederen, maar ook die uitspraak hebben we natuurlijk inmiddels al aangehaald. Waar het om gaat is dat hij uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft, niet omdat hij die naam al vroeger had, maar heeft hem geërfd op grond van zijn geboorte aan de ene kant, aan de andere kant op grond van zijn dood en opstanding, waardoor erfrecht in werking treedt. En dat die positie boven de engelen hem toekomt, wordt bovendien bevestigd door vele uitspraken uit het Oude Testament, waarin dat wordt aangekondigd. Want men mag dan uit het Oude Testament en uit de profetieën concluderen dat de Messias koning zou zijn van Israël en zou zitten op de troon van David. De Joden hadden ook niet verzuimd om dat in te zien. Maar neem niet weg dat diezelfde profetieën ook uitgebreid spreken over dat diezelfde Messias zou zitten op de troon in de hemel ver boven de engelen. Niet alleen ver boven de stammen van Israël, maar ver boven de engelen. En vervolgens vinden we dat hier dus ook in de rest van dit hoofdstuk aangehaald. En het eerste citaat wat dan volgt is hier in vers 5. En die komt inderdaad uit Psalm 2. Dat hebben ze bij elkaar. Vers 3 namelijk is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Is een verwijzing naar Psalm 110. En dan hier vers 5. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Is een citaat uit Psalm 2. En één bladzijde verder vinden we dan Psalm 8, het uitgebreid van allemaal, geciteerd. En hier wordt niet alleen vastgesteld dat God dat zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar de vraag is weer, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon? Leuk hè, dat er weer in de vragende vorm staat. Wie is de mens die voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, maar niettemin met eer en heerlijkheid zal gekroond worden? En hier, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon? Het antwoord is natuurlijk, tot geen enkele van de engelen. Toch? Oh, ik hoor u fluisteren. Wordt de Heer dan niet als engel beschreven in het Oude Testament? Heeft hij niet, nee, nog moeilijker, heeft hij niet zelfs een naam als engel, zelfs al in het Oude Testament? Michael? Het antwoord is uiteraard ja, maar het verandert aan de situatie niks. De vraag is, tot wie van de engelen heeft hij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat normale antwoord wat nou volgt is natuurlijk, tot geen enkele van de engelen, maar tot zijn zoon heeft hij dat gezegd. Het neemt niet weg dat langs de andere kant diezelfde Messias als engel des Heren beschreven wordt. Laatstelijk in ieder geval in het laatste boek van het Oude Testament, namelijk mijn engel, Malachi. Mijn engel. Betekent dat, hè? Slaat heus op de Heer Jezus Christus in de allereerste plaats. Maar het punt is dat de Heer als engel ook geplaatst is boven de engelen. Dat kan niet missen. Hij is de Zoon van God en geplaatst boven de engelen. Als hij tevens engel is, dan moet hij ook als engel geplaatst zijn boven de engelen. En dus is hij de aartsengel. De eerste engel. De aarts. Eerste. De aartsengel. En draagt hij dus de naam Michael, want er is er maar één, hè? Aartsengel, uiteraard. Het verandert dus niks aan. Het blijft zo dat de Heer gesteld is inderdaad boven de engelen. Het aardige van de aartsengel Michael is trouwens ook dat van hem gezegd wordt dat hij zit en dat hij is als God. En dat er pas sprake is van opstaan en actief worden in de dagen van de 70ste week van Daniel. Lees het maar na in Daniel 12, de eerste vers. Het blijft gewoon dezelfde gedachte. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hoe dat ook zij, na vers 5, dat immers citeert uit Psalm 2, vinden we nog vele uitspraken, een merendeel trouwens uit de psalmen, waarin hetzelfde gezegd wordt over de Messias, dat hij namelijk zou zitten aan de rechterhand Gods, en wel voor altijd en boven de engelen. Waarna in het begin van Hebreeën 2 wordt vastgesteld dat dit inderdaad niet alleen maar zaligheid is, maar het is zelfs zo grote zaligheid. Want de zaligheid zou eventueel geweest zijn de komst van de Messias op de troon van David en wellicht op de troon van Adam. Maar het punt is dat ons nu ineens gepredikt wordt dat die Messias een troon heeft in de hemel. Een veel hogere, veel meer omvattende troon dan in elk geval de Joden verwachten of geloofden. En dus staat er in vers 1 van hoofdstuk 2, daarom moeten wij ons te meer dan wie anders ook en meer dan vroeger, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En niet aan hetgeen van ons gehoord is, dat staat er wel met schuine lettertjes, maar dan moet je ogenblikkelijk doorstrepen. Want gaat er niet om dat wij ons moeten houden aan hetgeen van ons gehoord is, van de apostelen. Wij moeten ons houden aan hetgeen van de Heer gehoord is. Want God heeft eertijds veelmaal en op velerlei wijze weliswaar tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Dat is nog een reden waarom wij ons te meer zouden houden aan hetgeen gehoord is. Omdat wat gehoord is niet zozeer afkomstig is van de profeten in het algemeen. Maar van de Zoon van God zelf in het bijzonder. En dat is maar waar het om gaat. En als we ons daar niet aan houden, zullen wij te eniger tijd doorvloeien. De dingen niet meer uit elkaar kunnen houden, betekent dat. Dat weet ik wel, hè? Doorvloeien. Als de verf doorvloeit van het schilderij, weet u wel, kun je de omtrekken en de vormgeving niet meer terugvinden. Dan wordt het een wazige massa. Het is net alsof je de bril van je buurvrouw op hebt, hè? Daar kun je ook niet door kijken. Nee, zij ook niet, maar dat maakt nog weer niet uit natuurlijk. Maar goed, maar dan wordt alles wazig. Dan ziet men het niet zo scherp. Sommigen zeggen dat ook zo. Hè? Die zeggen, nou, dat zie ik niet zo scherp. Dat dachten wij dan al natuurlijk, maar goed, hè. Maar het punt is, wij moeten ons houden aan het woord van de Zoon. Of zoals Colossense zegt, althans de Colossense brief zegt, het woord van Christus wonen. En dus blijven wonen rijkelijk in u. Ja. En dat is wat hier dus ook staat. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Opdat wij niet te enige tijd doorvloeien. Want vroeg of laat vloeien dan door. En zie je de dingen niet meer en kun je ze niet meer onderscheiden. En wij moeten ons aan dat woord houden. Want indien het woord door de engelen gesproken en via de profeten dus gebracht uit vers 1 van hoofdstuk 1. Indien dat woord vast is geweest en bovendien indien alle overtreding en ongehoorzaamheid van dat woord rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Als het dus zo is dat het woord van de profeten, als men dat niet geloofde, als dat een oordeel met zich meebracht. En dat was zo, rechtvaardige vergelding. Als Israël niet geloofde, kwam er immers een oordeel over Israël. Wel, dan zal het zeker zo zijn dat wij niet zullen kunnen ontvlieden indien wij op zelfs zo grote zaligheid, en dus op het woord van Christus, geen acht nemen. En dat is wat vers 3 zegt. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op, ontvlieden aan die vergelding namelijk, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, zodat meteen gezegd is dat de positie van Christus aan de rechterhand Gods een grotere, een hogere is, een grotere zaligheid met zich meebrengt dan de positie van Christus op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En zo is het natuurlijk ook, want stel je nou even voor dat in de tijd Israël, theoretisch dan even, dat in de tijd Israël tot geloof gekomen zou zijn en de Heer zijn koninkrijk zou geopenbaard hebben in Jeruzalem. Stel dat dat gekund zou hebben, daar ga ik nou niet over discussiëren, maar de schrift zelfs haalt dat ook aan, hoor, en zegt, dan zou het zus en zo geweest zijn, enzovoort, hè. Nou, dan zou het ook zo geweest zijn dat er helemaal geen gemeente was, en dan hadden wij geen hemelsburgerschap en geen hemelse erfenis, enzovoort, hè. Nou ja, zo is het gelukkig dus niet. Het is dus inderdaad grote zaligheid. Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Want deze periode van grote zaligheid wordt uiteraard gevolgd door een periode van grote. Van grote. Grote verdrukking, grote toorn, grote oordelen. Inderdaad. Over degene die op zo'n grote zaligheid inderdaad geen acht nemen. Enzovoorts. En dan gaat het de draad van vrouw verder in vers 5. Want God heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld. Eigenlijk staat het, want niet aan de engelen heeft God de toekomende wereld onderworpen. Niet aan de engelen, maar aan een die boven de engelen staat. Namelijk, en dan komt de citaat uit Psalm 8. Niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Let wel, de toekomende wereld is uiteraard betegenwoordigen, die van de laatste dagen. Die wereld die begint, of die eeuw, of hoe dat maar heten mag, dat doet er eigenlijk helemaal niks toe, wat voor woorden staat. Maar die eeuw, die tijd, die begint bij de opstanding van Christus, het nieuwe verbond, het eeuwige koninkrijk enzovoorts. Het is niet onderworpen aan engelen, maar inderdaad aan nog iemand hogers, namelijk aan de mens. Ja, staat het toch? In het volgende vers. Aan de mens. Jawel, maar dan aan een mens die inderdaad boven de engelen gesteld is. Want iemand, maar het was David, heeft ergens, en het was Psalm 8, betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon, waar er nou niet gewoon staat zoon des mensen, begrijp ik ook nooit, hè. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt, gij hebt hem, ik ben altijd benieuwd hoe lang men die kleine letters volhoudt, hè. Bij zoon des mensen en bij mens en bij hem. Hè? Vers 7. Gij hebt hem voor korte tijd een weinig, hè? Minder gemaakt dan de engelen. Maar dat was maar om de aanloop te nemen. Want vervolgens, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En dat houdt in de praktijk. Gij hebt hem gesteld over de en dus al de werken uw handen. En dat het dat betekent, staat er meteen achter. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En tot zover dus helemaal geciteerd uit Psalm 8. En daarna een commentaar van de schrijver hier die zegt, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Soms denk je dat Johannes het erbij geschreven heeft, maar goed. Dat zijn manier van uitdrukken, hè. Maar het doet er ook helemaal niet toe. Waar het om gaat is inderdaad dat alle dingen zijn onderworpen aan een mens die gesteld is boven de engelen nadat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was. En dat betekent dus dat hij daarvoor wel degelijk ook boven de engelen was. En dat is inderdaad de Messias, de zoon van David natuurlijk, maar in de eerste plaats de zoon van God. En daar wordt er meteen aan toegevoegd aan het einde van vers 8, de bekende uitspraak. Ik hoop tenminste dat hij u bekend is. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat hem alle, er staat dus alle dingen zijn hem onderworpen. Er is ook niks uitgelaten, wordt extra vermeld. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat betekent dat de volkeren, ik zal het nog anders, ja, ik zal het zo zeggen, dat de volkeren die woeden, en de heidenen die ijdelheid bedenken, weet u nog, uit Psalm 2 of zo, hè, dat die weliswaar hem niet aanvaarden als koning, niettemin zijn zij aan hem onderworpen. Alleen, dat weten ze niet, maar daar komen ze nog wel achter. En hetzelfde geldt voor wat we aangehaald hebben uit Johannes 1... Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Niettemin is de wereld aan hem onderworpen. Want alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar de wereld weet het niet, gelooft het niet en wil ook niet. Maar in de toekomst komt daar verandering in. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, niettemin de zijnen zijn aan hem onderworpen. En degenen die hem aangenomen hebben en kinderen God zijn geworden, zelfs die zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij weten het, erkennen het en geloven het en leven daaruit. Dat is de gedachtegang. Want dat is leven uit geloof. God heeft het gezegd, God heeft het gesproken. Hij zit op de troon. In de praktijk betekent dat dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En het zou pure theorie zijn als hij van die macht op geen enkele wijze gebruik zou maken. Het zou zelfs compleet zinloos zijn als hij van die macht geen enkel gebruik zou maken. Maar hij maakt van die macht wel gebruik, maar wel zodanig dat wij het niet zien. Dat wil zeggen, niet in de zienlijke wereld, niet in de uiterlijke dingen. Ook in onze tijd geldt dat als iemand zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Nee, natuurlijk, de uitspraak staat over gebeurtenissen in de 70e week van Daniel, Mattheüs 24, natuurlijk, maar niet in onze dagen geldt precies hetzelfde. In die dagen geldt het namelijk nog. Want hij zal zich pas vertonen na de 70ste week van Daniel. En na zijn verschijning op de Olijfberg en daarvoor. Als iemand zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Inderdaad. Want hij wordt niet gezien. En dat is wat hier staat. Het is wel zo dat hem alle dingen onderworpen zijn. Heel nadrukkelijk. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij leven daar wis en waarachtig wel uit. En ook als wij zeggen dat Christus de Heer is van ons leven, dan nog komt dat slechts voor uit een verschijnsel. Dat die Heer uit de dood werd opgewekt en hem macht gegeven werd boven alle overheden en machten. Boven de Satan in elk geval. Want als dat niet zo is, dan zijn wij nog gewoon wellicht gelovige mensen. Maar dan zijn wij toch nog gewoon mensen levend op aarde, deel uitmakend van deze wereld. En dus geplaatst onder de macht van de overste van de macht der lucht. Onder de macht van de geestelijke boosheden in de lucht en hoe het allemaal maar heten mag. Deel maken wij dan uit van de wereld waarvan Satan de God is. En als wij zeggen, dat is niet zo, want de Heer is onze Heer, Hij is de Heer van ons leven, zoals we dat zingen, dan kan dat alleen omdat Hij een positie heeft ontvangen, rechtens, boven de tegenstander, zodat Hij inderdaad degene is die de wraakgierige en de vijand doet ophouden. Niettemin hebben wij de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemel. Maar dat staat in een gedeelte waar meteen bij staat dat we de overwinning daarover hebben. De strijd is er wel, maar niettemin, we hebben in die strijd de overwinning, omdat we daartoe toegerust zijn door degene die de overwinning al lang behaald heeft. En dat is de gedachtegang. Wij zien dat nog niet, niettemin, wij leven uit geloof. Een andere opzicht, staat er nog een ander woord in het Grieks trouwens, vers 9. Een andere opzicht staat er namelijk, maar wij zien Jezus. Ik ben altijd geneigd te lezen, wij zien op Jezus. Of nog anders, wij geloven in, want dat is volstrekt hetzelfde. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dit is het antwoord op de vraag, wie is die mens? Het antwoord op de vraag die David ons stelde. Wij zien Jezus, dat is die mens. Daarom staat er ook niet, wij zien Christus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar er staat de naam van de mens, Jezus. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En als Jezus was hij inderdaad voor korte tijd, een weinig dus, minder dan de engelen geworden. Maar niettemin, hij is nu de opgewekte en verheerlijkte gezeten aan de rechterhand Gods. En op hem zien wij. Waarna de andere vraag gesteld zou moeten worden. Maar waarom werd hij dan voor korte tijd beneden de engelen gesteld? Dat is een goede vraag, vooral als men gelooft dat hij daarvoor wel degelijk boven de engelen was. Hè? Waarom werd hij dan voor korte tijd beneden de engelen gesteld? En dan komt er een tamelijk laconiek antwoord om te kunnen sterven. Ja, dat staat er. Hè? Er staat namelijk dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Vanwege zijn lijden en zijn sterven uiteraard. Zijn lijden eindigend in de dood. Lijden tot de dood erop volgde. Vanwege het lijden des doods. En dan meteen toegelicht. Hij is voor korte tijd beneden de engelen gesteld opdat hij de dood smaken zou. De tussenzin laat ik even weg. Hè. Er staat dus vanwege het lijden des doods. En nog een keer hetzelfde, opdat hij, namelijk, de dood smaken zou. En hoezo zou hij de dood smaken? Nou, dat was noodzakelijk. En niet voor hemzelf zozeer, maar voor allen. Voor alle mensen namelijk. Er staat hier dus, opdat hij voor allen de dood smaken zou. Waarna ik dus maar weer de traditionele vraag stel, voor wie is de Heere Jezus gestorven? Voor allen. Ja. Voor allen, want wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, zij dan allen gestorven zijn, opdat, niet allen, opdat degene die leven, opdat degene die hem aangenomen hebben en dus wedergeboren zijn uit God, door de opstanding van Christus, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die hem uit de dood heeft opgewekt. Maar hij stierf voor allen en leeft slechts voor degene die in hem geloven. En als hij leeft voor degenen die in hem geloven, dan moet dat ook niet theorie zijn, maar een praktische zaak. Het veronderstelt namelijk dat hij dus leeft voor de gelovigen en dus wat doet voor de gelovigen. En zo is precies het geval. Want hij geeft aan die gelovigen, aan ons dus, de overwinning op die macht die de hele wereld in zijn ban heeft. De macht van Satan, de macht van het verderf, uiteindelijk de macht van de dood. Om een paar andere dingen dan maar even buiten beschouwing te laten. Dat is het verhaal. En dus zien wij op degene die leeft voor ons. Wel, hij werd minder dan de engelen, opdat hij voor allen door de genade Gods, want aan wie is de genade Gods ook weer verschenen? Dit is de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En de volgende zin is dan, dat weet u hè, en onderwijst ons, en dat zijn niet alle mensen. Er zijn er hier een stuk of 100. Ja, in ons geval dan hè. De gelovigen wil zeggen hè. Het is verschenen aan alle mensen, maar die worden er niet door onderwezen. Het zijn slechts de gelovigen die door die zaligmakende genade Gods ook onderwezen worden. Dat is waar het om gaat. Maar de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is precies wat ik van de week al zei. Ik zei namelijk dat het evangelie wel degelijk over de hele wereld en op zijn minst aan alle volken gepredikt is. En deze uitdrukking is nog sterker uit Titus. Titus 2 geloof ik. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Niet is voor alle mensen, is verschenen aan alle mensen. Verondersteld dat het gepredikt is of niet? Jazeker wel. Nou goed, dat even terzijde. Hier staat, hij werd een weinig minder dan de engelen voor korte tijd dus vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods en voor allen de dood smaken zou. Want dat was nodig, staat er in de volgende verse. En daar ga ik nou niet verder op in. Het was nodig. En dan wordt de draad weer opgevat in vers 14. Waar staat dat hij vlees en bloed deelachtig is geworden, mens werd en dus gesteld werd voor korte tijd beneden de engelen, opdat hij door de dood heen, lees ik altijd, opdat hij door de dood heen, dat wil zeggen erin en eruit, door is er doorheen, hè, opdat hij door de dood te niet doen zou, er staat niet door te sterven, niet zijn sterven, zijn overlijden wordt genoemd, maar de dood, van mijn part het dodenrijk, de dood als zodanig. En door het sterven ging hij daarin, maar door de dood deed hij het niet. Dat wil zeggen, doorheen de dood, dat is het Vlaams geloof ik, hè? Doorheen de dood deed hij het niet, degene die het geweld des doods had, want door te sterven deed hij niet teniet degene die het geweld des doods had. Integendeel, door te sterven was hij het slachtoffer min of meer van degene die het geweld des doods heeft. Uiteraard, toen dacht Satan de overwinning te hebben. Hij kende de Bijbel ook niet goed genoeg. Er waren bepaalde dingen voor hem verborgen. Was maar goed ook, hè. Maar goed, ook dat even terzijde, was trouwens 1 keer in de 2. Maar door de dood heen, dat wil zeggen, hij deed niet degene die het geweld des doods had, namelijk de duivel, door uit die dood bovendien weer op te staan. Het is dicht bij elkaar, maar zo is het. Ik verwijs in dit verband ook trouwens altijd rechtstreeks naar Psalm 23. Dat wordt ook slecht begrepen, daarom zeg ik het elke keer weer, hè. Daar is net zo goed de Heer Jezus aan het woord. Van alle mensen, juist in de eerste plaats, de Heer Jezus, die zegt, Jehovah is mijn herder en geen ding ontbreekt mij. Want dat had hij ook beloofd, naar zijn woord. Hem was vreugde voorgesteld enzovoorts. Hè. En in dat verband zegt, spreekt de Heer Jezus, al ging ik ook niet in, maar al ging ik ook doorheen, al ging ik ook door een dal, lage plaats. Hetzelfde als hel eigenlijk, dal, lage plaats. Dan ging ik ook door een dal van schaduw, synoniem, een eufemisme eigenlijk, voor dood. Hè. Al ging ik ook door een dal van schaduw, dus doods, ik vrees geen kwaad, want gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Dat was een andere psalm, ja. Heel goed, heel goed. Het was psalm 16. aangehaald in Handelingen 2. Maar dit staat er wel in Psalm 23. Hè? Al ging ik door de schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Gij zult mij namelijk niet verlaten, enzovoorts. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En de volgende vraag die ik dan altijd stel is, hoezo kan je nog kwaad overkomen als je al dood bent en in de dood bent? Welk kwaad zou je nou nog kunnen overkomen? Nou, als je het mij vraagt, het enige kwaad is dat je er niet meer uitkomt. Anders kan ik het niet bedenken, anders heb je alle kwaden al achter je. En dus zegt hij, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat betekent, ik vrees geen kwaad, gij zijt bij mij, gij zult mij opwekken uit de dood. Er staat er ook, maar het wordt dan ineens typologie. Want de opstanding van Christus moest nu eenmaal verborgen blijven. Dus wordt het typologie, want de volgende zin luidt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar zowel stok als staf zijn een beeld, hetzelfde eigenlijk, hè, zijn een beeld van opstanding. Levenskracht, nieuw leven uit de dood. En dan, gij richt voor mij een dis aan, voor het aangezicht van mijn wederpartijders. Nou, datzelfde als heerst te midden van uw vijanden. De wederpartijders zijn er nog wel, de vijanden zijn er ook wel. Niettemin zijn wij genodigd tot de maaltijd. Er is een tafel waarbij de Heer zelf aan het hoofd zit en waarbij wij genodigd zijn. Ik zou bijna zeggen, dit is mosterd na de maaltijd, sinds vanmorgen dan. Maar dit is niettemin de Bijbelse gedachte, spreekt over precies hetzelfde. De Heer Jezus die de dood in zou gaan, maar door de dood zou gaan, daaruit op zou staan en dan een maaltijd, feestmaal, zeg maar het nieuwe verbond, leven enzovoort tot stand zou brengen voor degene die inderdaad met hem aanzitten. Niet voor de genodigden, maar voor de genodigden die ook daadwerkelijk komen. Nou goed, meer zal ik daar maar niet van zeggen. Maar het is precies dezelfde gedachte. En dan gaat het hier ook om. Opdat hij door de dood teniet doen zou. Waarom werd hij mens beneden de engelen? Omdat hij zou sterven. Waarom moest hij sterven? Opdat hij ook uit de dood weer zou kunnen opstaan. En waarom moest hij uit de dood opstaan? Om daarmee de kracht van de dood teniet te doen. De dood heeft sindsdien geen kracht meer. Maar de dood is het wapen waarvan Satan zich bedient. Maar het is een krachteloos wapen. Het is net zoiets als een geweer waar geen munitie in zit. Ziet er heel indrukwekkend uit, maar bij nader inzien zit er geen kogeltje meer in. Hè? Het ding is krachteloos geworden. Dat is waar. Dood waaruit is je overwinning enzovoort. Dat is wat uitgeroepen wordt, ja in het Oude Testament al, maar natuurlijk aangehaald in 1 Korinthe 15, meen ik. Hoe dat ook zij, Satan bedient zich van de dood, maar die dood is overwonnen en daarmee is degene die het geweld des doods had, niet heeft, had ook inderdaad overwonnen. En daar heb je dus de vijand, namelijk de wraakgierige. En op deze wijze zou Christus namelijk verlossen al diegenen die der dienstbaarheid onderworpen waren. Ik laat het tussenzin even weg, hè, van vers 15. De Heer zou door de dood heen verlossen al diegenen die aan de slavernij, dienstbaarheid, dezelfde slavernij, die aan de slavernij onderworpen waren. Hoezo waren de mensen in het algemeen in slavernij? Want hij zou verlossen allen. Hij zou al voor allen de dood maken. En hij zou verlossen allen die aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Hoezo? Hoe komt het dat mensen in slavernij zijn? Waar zijn ze dan de slaaf van? Van Satan is de algemene gedachte, maar nou even concreet in dit verband, hè. Van de dood staat er tussen gewoon, staat in de overgeslagen tussenzin. Verlossen zou al degenen die met vrezen des doods hun leven lang aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Want het hele leven is een slavenbestaan, eenvoudig omdat de dood erop volgt. Dat is punt 1. Er is geen uitzicht namelijk, er is onvrijheid, gevangenschap enzovoorts. Dat is nummer 1 ding. Het eindigt onvermijdelijk in de dood. De zin van het leven, zei Gerard Reven. Toen hij nog van het Reven heette trouwens. Hè? De zin van het leven is de dood. Aardige uitspraak. Maar het is natuurlijk wel onzin. Het is volkomen onzin. Want de zin van het een kan nooit het tegenovergestelde van het een zijn. Maar de dood is het tegenovergestelde van het leven. Het kan dus nooit de zin ervan zijn. Iets vindt niet zijn zin en vervulling in het tegenovergestelde. Dat is maar een kreet. Niettemin, het resultaat van het leven van de mens is altijd de dood. Dat is waar. Het is niet de zin, het is het resultaat. En daarom is een mens niet zijn eigen eigendom. Hij is in de macht van de dood. Hij is een lijfeigen, dus een slaaf. Dat is één ding. Het andere ding is dat alle werkzaamheden die hij verricht feitelijk geen ander doel hebben. Ik zal het nog een keer zeggen. Dat alle werkzaamheden die een mens verricht feitelijk geen ander doel hebben dan de dood te overwinnen. Waarom moeten wij goed onze tandjes poetsen? Anders vallen ze wellicht uit. Dat maakt niet uit, ze vallen toch wel uit. Ik doe mijn best om nou niet naar zuster te komen te kijken deze keer. Ze vallen. Ze vallen toch wel uit en bovendien alles valt sowieso uit, dus het heeft uiteindelijk weinig zin. Maar we proberen dat zo lang mogelijk uit te stellen. Waarom wassen we onze auto? Anders roest het ding weg. Waarom gaan we ter gelegenheid aan tafel? Ja, anders storten we in elkaar, want zonder leven, zonder voedsel houden we ons lichaam niet eens overeind, enzovoorts. Denk nog maar eens een poosje na. Alles wat de mens doet, wat het ook is, het is altijd om in stand te houden dat wat niet in stand te houden is. En we proberen het definitieve einde zo lang mogelijk uit te stellen. Van het geheel, het einde van het geheel en eventueel het einde van de losse onderdelen. Nou goed. Laat ik het nou maar weer vergeten. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de mens een leven lang in slavernij is. Van de dood en door de dood. Dat is ook het instrument waarvan Satan ons bedient. Om ons bezig te houden met de strijd tegen het verderf. Een strijd die wij niet kunnen winnen. En al wat de mens doet zijn leven lang, strijden tegen het verderf, is in feite, heeft in feite slechts één doel. Het doel is namelijk dat we ons niet zouden bezighouden met eeuwige en onvergankelijke dingen. Dat is het hele verhaal. Vandaar dat gezegd wordt dat niemand goed doet, ook niet tot één toe. Daar is helemaal geen goeds in de mens, want hij strijdt tegen iets wat hij absoluut niet kan winnen. Het is een absoluut zinloze zaak. Daar is sowieso niets goeds aan. En bovendien het in stand houden van deze zondige wereld en van onze eigen zondige mens kun je toch moeilijk als iets goeds beschouwen. Er moet juist een einde aan gemaakt worden. Nou, wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, is een einde maken aan de kracht van de dood. Het punt is dan ook dat wij als gelovigen inderdaad in de eerste plaats het leven ontvangen van deze opgewekte Christus, van degene die de dood heeft overwonnen. En daarom hebben wij een perspectief, een uitzicht, zo u wilt, voorbij de dood. De dood speelt daarin niet eens een rol. En in onze dagen is het nog makkelijker te zeggen, omdat wij hoe dan ook niet geneigd zijn aan de dood te denken, liever niet, omdat wij veel meer geneigd zijn te denken aan de opname van de gemeente. En veel meer geneigd zijn te denken dat wij degene zijn die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar dat dan even terzijde. Hè? Maar het maakt heus niks uit hoor. Het heeft er in werkelijkheid niks mee te maken. Want dezelfde waarheid geldt net zo goed voor al die gelovigen uit de middeleeuwen, zal ik maar zeggen. Het uitzicht is over de dood heen. We werken aan de toekomst. En waar de natuurlijke mens ouder wordt en de ogen er steeds meer dicht gaan, steeds minder licht is, steeds minder toekomst is, steeds minder hoop is en dus steeds minder leven, want hoop doet leven en geen hoop doet sterven, vanzelfsprekend. Waarbij de mens zijn einde nadert, zal dat einde alleen maar versneld worden, omdat er niks meer is om voor te leven. En dat is wat ons onderscheidt van de natuurlijke mens. Wij hebben een uitzicht ver over de dood heen. Eigenlijk begint het daar pas. Wij kijken er doorheen, omdat het zelfs ons venster is, waardoor wij vooruitzien. Naar de toekomst. Dat is de gedachte. En dat betekent meteen dat we in ons leven inderdaad vrij geworden zijn. Dat onze opdracht niet is te strijden tegen de dood of het verderf in de wereld. Onze opdracht eventueel is inderdaad te getuigen van de hoop die in ons is. Dat is maar waar het om gaat. En voor de rest, zie maar. Maar we zijn verlost. En dat is waar het om gaat. Dat namelijk deze Heer, deze mens, deze zoon des mensen weliswaar vernederd werd tot beneden de engelen voor korte tijd, om in en via die korte tijd verlossing uit de slavernij te brengen. Niet eens voor de mens alleen, maar uiteindelijk zelfs voor de gehele schepping uiteraard. Voor de hele wereld. Die immers aan het verderf onderworpen is, zoals dat elders, namelijk in de Romeinen 8, naar voren gebracht wordt. En nou, het vervolg op het verhaal is dat hij inderdaad door zijn opstanding uit de dood, of door zijn weg door de dood heen, ons verlost heeft, teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods heeft, enzovoorts. Maar bovendien wordt er vervolgens van hem gezegd dat deze Christus, deze mens, deze zoon des mensen, inmiddels gezeten is of gezet is aan de rechterhand Gods, opdat hij, dat is vers 17, opdat hij een barmhartig en getrouw, ja, geen koning dus, hè. In ieder geval staat dat er niet, dat is maar waar het om gaat. Hij is het wel, dat hebben we van de week al in Psalm 2 gelezen. God heeft zijn koning gesteld over Sion en heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts. Maar als het uitgelegd wordt, staat hier, opdat hij niet een rechtvaardig koning zou zijn, dat zouden sommigen wel willen, recht en gerechtigheid, hè? Orde en wet in de wereld, liefst gebracht door mensen die zelf uit genade zijn zalig geworden, denk daar maar eens over na, hè. Zo zijn er vele mensen die zelf uit genade zijn zalig geworden, die proberen gerechtigheid te brengen in de wereld, enzovoorts, hè? Vreemd genoeg. Maar het komt helemaal niet, integendeel, er staat op dat hij barmhartig en getrouw, niet rechtvaardig koning, maar barmhartig en getrouw, hoge priester zou zijn. Ik zou bijna zeggen, dus toch doet. Barmhartig en getrouw, hoge priester. Niet zo'n harde rechtvaardige koning, maar inderdaad iemand die langmoedig is. Opdat hij getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God zijn. Namelijk om de zonden des volks te verzoenen. Dat doet hij dus nu. En bovendien staat er, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde, als mens, geleden heeft als mens, kan hij degene die verzocht worden, als mens, te hulp komen. Als mens die uitermate verhoogd is. En dat is het hele punt wat hier ontwikkeld wordt, in de gedachte hier in de Hebreeënbrief, dat Christus de mens, Jezus de mens, genomen is uit de mensen en gesteld is bij God op de troon, maar van God genaamd wordt, staat het verder, van God genaamd wordt, niet koning, maar hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarmee hij niet in de eerste plaats is degene die rechtvaardig oordeel brengt over de goddelozen, maar waarbij hij degene is die genade, barmhartigheid en hulp geeft aan degene die tot hem naderen. En dat is de beschrijving in elk geval van de tijd waarin wij leven. En in een toekomstige bedeling komt daar wat anders bij. Dit blijft bestaan trouwens, hoor. Dus men tot de hoge priester nadert ook in de toekomst, ontvangt met genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Blijft altijd zo, want hij is priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar in de toekomst komt er ook bij, inderdaad, een rechtvaardig God, die zal spreken in zijn toorn tot of over de goddelozen die hen zal verschrikken, enzovoorts. Dat komt in de toekomst over de volkeren, ik moet eigenlijk zeggen over de heidenen en over de volken Israëls waarover wij gesproken hebben. Maar in onze dagen komt daar, is daar nog geen sprake van, komt er geen oordeel. Want degene die op de troon zit is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En aan de andere kant moet je natuurlijk ook niet zeggen dat in plaats van het oordeel dan komt genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, want die krijgt de wereld uiteraard ook niet. De wereld krijgt namelijk niks en concludeert dus dat God dood is, want hij heeft al 2000 jaar lang niks meer gedaan. Dat is een vergissing. Ook menselijk denk ik wel eens, hè? Maar het is niet te min een vergissing. Want oordeel zou moeten komen over de wereld, maar dat komt niet. Maar de hoge priester geeft genade, barmhartigheid en hulp uit 4 vers 16 van Hebreeën te bekwame tijd aan te geven aan degene die daar toe gaan. En hij maakt hen volkomen zalig. Staat er enige hoofdstukken verder in dezezelfde Hebreeënbrief. Maar dat geldt uiteraard niet voor de heidenen, niet voor de volken Israëls, maar wel degelijk voor de gemeente Gods. Niet voor de Joden, niet voor de Grieken, maar wel degelijk voor de gemeente Gods. Wanneer men inderdaad nadert tot die troon, dat is niet een troon op aarde, zoals gezegd, het heeft met aardse zaken niks te maken, maar in tegendeel het heeft te maken met hemelse dingen, waarbij de mens Jezus vinden op de troon. die mens die verzocht is geweest, gelijk als ook wij. Die inderdaad ons te hulp kan komen omdat hij net als wij verzocht is geworden en geleden heeft. Die weet wat er in de mens omgaat en nog beter, hij weet wat er in de gelovige mens omgaat. Hij kent dezelfde problemen, hij kent dezelfde tegenstand, hij kent dezelfde, nou, moet ik me voorzichtig uitdrukken, maar hij kent dezelfde menselijke wanhoop die wellicht bij ons bovenkomt wanneer we in bepaalde situaties als gelovigen verzeild raken. Maar hij heeft de overwinning en is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is dus de enige tot wie wij zouden naderen en dat is ook inderdaad de bedoeling. Dat we met al onze bekommernis, al onze last, of hoe het maar genoemd wordt, hè, met al die plechtige termen, hè, dat we met al die dingen inderdaad tot hem gaan en hij is degene die ons rust geeft. Hè. Laat al uw, hoe staat het, laat al uw zorgen of zoiets, ik weet zo gauw niet, aan hem bekend worden, hè, breng ze bij hem en zijn rust, zijn vrede die alle verstand te boven gaat, die zal u vullen. En dat is inderdaad de belofte die wij hebben. Maar niet wanneer we ons bevinden midden in de wereld. Maar wel als we met vrijmoedigheid naderen tot deze troon der genade. Amen.